We openen Gods woord op deze eerste Adventszondag in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Lucas. En we lezen daarvan uit hoofdstuk 1 vanaf vers 63 tot en met vers 80. Dus dat is de lofzang van Zacharias en dan iets ook van het moment waarop Zacharias begint te zingen. Lucas 1 vanaf vers 63 tot en met vers 80. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen en terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, Zacharias, die kennen we vast wel. En Zacharias, dat is die priester die in het heilige van de tempel is. En waar hij daar in het heilige is, is er een blinkende engel. En die blinkende engel, die heeft een boodschap. Boodschap van God, want de engel komt van God. En wat zegt Zacharias dan? Waarbij zal ik dat weten? Waarbij zal ik weten of het juist is wat u engel zegt? Nou, Zacharias, hij krijgt een teken. Hij kan niet meer spreken. En het horen waarschijnlijk ook niet. Dus dat is 9 maanden lang stilte. Niet spreken, niet horen. En tegelijk geeft die stilte alle rust om het woord van God, die woorden die Gabriël doorgegeven heeft, om die te overdenken. En nu is Johannes geboren. En na de geboorte van Johannes wordt de tong, zo staat er, de tong wordt losgemaakt. Die zat vast, die wordt losgemaakt. En wat gebeurt er dan? Wat komt er dan uit Zacharias' mond? Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Nou, is dat een lofzang omdat hij weer kan spreken? Of zou dat een lofzang zijn omdat hij een zoon heeft gekregen? Nee. Het is een lofzang, niet vanwege zijn eigen zoon die hij gekregen heeft, maar het is een lofzang vanwege Gods zoon. Het grootste gedeelte van de lofzang van Zacharias gaat over Gods zoon, over de Messias. En dat doet Zacharias zingen. Dan zingt hij, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Dus het is een lied, ja, waarin de verwondering doorklinkt dat de Heere heeft bezocht en verlossing heeft teweeggebracht. Nou, we zullen met elkaar letten op dit lied van verlossing. En dan is de tekst voor de preek, Lucas 1 vers 68, daar staat, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En eigenlijk zie je in dat beginvers, en zie je samengevat waarom Zacharias uitbarst in een lofprijzing. Maar we willen ook op die andere versen letten. Dat is vers 68 tot en met 75. Dat is het eerste gedeelte van de lofzang. En dan gaat het over de Heere Jezus. Daarna gaat het over Johannes ook. Maar dat eerste gedeelte van de lofzang over de Heere Jezus, het is als het ware ook één lange zin. Nou, daar willen we op letten. 68 tot en met 75, en dan is het thema verwondering over de verlossing. Als eerste door de hoorn der zaligheid, vers 68-69. Als tweede na een lange adventsperiode, vers 70 tot en met 73. En als derde om hem te dienen, vers 74-75. Dus als eerste verlossing door de hoorn der zaligheid. Nou, wat waren die laatste woorden voordat Zacharias stom werd? En hoe zouden we die woorden kunnen typeren? We hebben ze zojuist gehoord. Hoe zouden we die woorden kunnen typeren als hij zegt, waarbij zal ik dat weten? Nou ja, dat zijn woorden van ongeloof. Ongeloof, want ja, wat is ongeloof? Ongeloof is dat we rekenen met de eigen mogelijkheden. En ongeloof is dat we rekenen buiten God om en buiten de Heere om, voor wie geen ding onmogelijk is. En dat het zicht op de belover die het zegt en voor wie geen ding onmogelijk is, dat het er niet is. En dat we alleen zien op de omstandigheden en op de eigen mogelijkheden. En dan vertrouwen we op ons oordeel erover. Dan gaan wij rekenen of het kan met de omstandigheden, met de mogelijkheden. En dat God dan gesproken heeft, dat doet er dan voor ons niet toe. Dan vertrouwen we onze eigen inschatting meer dan dat God heeft gesproken. En zien we ook waarom ongeloof zo'n ernstige zonde is. En dat waar God spreekt, dat we zeggen, nou God, dat kan u wel zeggen en kan u wel beloven, maar. En dan doen we net alsof we op hetzelfde niveau als God staan. Alsof we God de weg zouden kunnen wijzen hoe het werkelijk zit. Het was zien op de eigen mogelijkheden. Waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Woorden van ongeloof. Maar vandaag is het anders bij Zacharias. Vandaag is het geloofd, zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht. Ja, dat zijn niet langer woorden van ongeloof, dat zijn woorden van geloof. We zouden kunnen zeggen dat zijn woorden van groot geloof. Want Zacharias, hij zingt, hij heeft. Hij gebruikt de verleden tijd alsof het alles al heeft plaatsgevonden. Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht. Wat is er te zien dan? Waaruit blijkt dat de Heere verlossing teweeg heeft gebracht? Wat is er te zien van de Messias? Nou, er is nog helemaal niets te zien. Johannes is geboren, maar de Heere Jezus is niet geboren. Maria is zwanger. Maar waar het om gaat, de Heere heeft iets beloofd. De Heere heeft gesproken. En daarom kan hij het nu zingen. Hij heeft bezocht. Die woorden van de Heere, die zijn nu belangrijker geworden dan de omstandigheden. En zo zien we, de Heere, hij weet wel raad met ons ongeloof. Hij weet er wel raad mee. Want die 9 maanden stilte, en ze zijn heilzaam geweest voor Zacharias. En de ongelovige gedachten, ze moesten wijken. En het beloftewoord van de Heer, het heeft de overhand gekregen. En het is doorgedrongen in het hart. En in geloof, door de Heilige Geest, wordt de Heer nu geloofd en geprezen. Ziet u, de Heer, hij weet wel raad met ons ongeloof. Toen bij Zacharias, maar ook vandaag bij ons. Hij heeft bezocht, zingt Zacharias. De Heere heeft naar mij omgezien, daar kan ik niet bij. Het is een lied vol verwondering. Want dat is niet wat we verdiend hebben, dat de Heere ons bezoekt. Ofwel, het is wel wat we verdiend hebben. Dat de Heere ons bezoekt. Maar dan hebben we het verdiend dat hij ons bezoekt met zijn oordeel. Maar hier is het, hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht. Verlossing. Je zou ook kunnen zeggen loskoping, zo zou je dat ook kunnen vertalen. En dat laat ons zien dat er een prijs is betaald. En verlossing is niet gratis. Soms kunnen we dat wel zo zeggen. Verlossing, ja, dat is gratis. En natuurlijk begrijpen we dan wat er bedoeld wordt, maar verlossing is niet gratis. Op geen enkele manier. Want de Heere, ja, hij schenkt het uit vrije genade. We ontvangen het alleen door het geloof. En er is helemaal niets van onszelf waarmee we verlossing zouden kunnen kopen, zeker. Maar verlossing is wel gekocht. Het is wel gekocht. Een loskoping, dat woord, dat vertelt er ook iets van. Er is volkomen voor betaald. Maar dan door een ander. De verlosser. En niet gratis dus. Integendeel. Wat een gigantisch hoge prijs is daarvoor betaald. Een hogere prijs dan de prijs die de Heer Jezus heeft betaald is niet denkbaar. Dat is de allerhoogste prijs denkbaar. Die heeft hij betaald. Niet gratis. Ten tweede, dat woord verlossing. Loskoping. Dat laat ons nog iets zien. En dat laat ons dus zien dat ervoor betaald is, maar het laat ook zien dat zonder verlossing, zonder loskoping, zit ik dus in gevangenschap. Dat laat het ook zien. In gevangenschap. Denk bijvoorbeeld, jongeren, aan die gegijzelden van Hamas. Die zitten in gevangenschap en in ruil voor Palestijnse gevangenen of in ruil voor een aantal dagen wapenstilstand worden soms gegijzelden weer teruggebracht. Dan word je als het ware ook losgekocht. Maar als je losgekocht moet worden, dan zit je dus vast. Dan zit je vast. Dus wij zitten van nature vast. Sterke, boze vijanden hebben ons van nature in de greep. Maar zien we dat ook? Zien we dat of zijn we er blind voor? En zijn het eigenlijk onze vrienden? Dat kan ook, hè? Dat gebeurt ook met gegijzelden. Dan zijn ze een langere tijd gegijzeld. En dan, nou, dan kan je denken bijvoorbeeld aan die Nederlander, die O4 Engel, die van de week is losgelaten of terug is gebracht. Die speelde met zijn bewaker spelletjes om de tijd te doden. Nou, nu zeg ik niet dat hij vrienden is geworden met de bewaker, zeker niet. Maar het gebeurt wel eens dat zulke gegijzelden, dat die na verloop van tijd, ja, dan hebben ze zoveel spelletjes gespeeld met die bewakers, dat ze een vriendschapsband hebben opgebouwd. Nou, is het eigenlijk ook niet zo met ons? Dat we in de greep zitten. Het zijn vijanden, maar dat we het van nature als vrienden beschouwen. Dat we niet zien dat we in de greep worden gehouden. Dat we vastzitten. We zijn er wel tevreden mee. En juist dat maakt het tot een nog veel dodelijker greep. Want als het gevaar niet gezien wordt, dan is het extra gevaarlijk. Dodelijke greep van de wereld, de duivel en onze zondige natuur. Machtige vijanden, ja, zo machtig dat ik losgekocht moet worden, verlost moet worden. Ik kan het niet. Ik kan de duivel niet overwinnen. En met mijn kracht kan ik de wereld niet overwinnen. En met mijn mogelijkheden kan ik de zonde niet bedwingen. Het zijn doodsvijanden die ons de ondergang insleuren. Die ons in de greep hebben. En in die zin is deze adventsboodschap, en wat Zacharias doet zingen, in die zin is het ook een heel vernederende boodschap. Het is een boodschap die om verootmoediging vraagt. Want als we geen verlossing en als we geen verlosser nodig hadden, ja, dan zaten we niet vast. Maar de komst van de Heere Jezus, dat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen, het vertelt ons dat we vastzitten. In de banden van de boze. Het vertelt ons, zonder mij zit je vast. Zonder mij ben je gebonden. In de vriendschapsbanden van Satan. Waarin de mens sinds de zondeval verstrikt is. De banden van de boze die omknellen. Banden die alleen dat beloofde vrouwenzaad kan verbreken. Ja, zonder verlosser worden we meegevoerd aan die leiband van de boze op weg naar de eeuwige ondergang. Dat vertelt het ons ook dat Zacharias hier over een verlosser spreekt. Daarmee is het dus ook een heel confronterende boodschap. Je zit van nature vast. Onze natuurlijke toestand is totaal ellendig. De vijanden zijn groot, ja, groter dan Hamas. Groter dan de grootst denkbare vijanden die op aarde te zien zijn. De vijanden van vlees en bloed, nee, ze zijn groter. En zonder verlosser worden we meegevoerd aan de leiband van de boze op weg naar de eeuwige ondergang. Nou, als we dat zien, en dan kan dat totaal moedeloos maken. Want als ik zelf niet uit deze dodelijke situatie kan komen, waar we dus allemaal van nature in zitten, hoe moet het dan verder? Hoe moet het dan verder? Nou, als we dat zien, en als we dat beseffen, hoe machtig onze doodsvijanden zijn, en dat het ons doet wanhopen aan onze eigen mogelijkheden om ons daarvan te bevrijden, om los te komen, ja, dan is vers 69 evangelie. Want wat lezen we in vers 69? Dan lezen we, Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Die hoorn der zaligheid is evangelie. Waarom? Nou, jongens en meisjes, met kerst en rondom kerst, dan zingen we het vaak. Hè? Lof zij de God van Israël, we hebben het net ook gezongen. De Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat zingen we dan? Een hoorn des hels heeft opgerecht. Een hoorn des hels, opgerecht. Nou, dat zijn ingewikkelde woorden. En misschien denk je wel, wat is dat toen je dat net zong? Wat is dat eigenlijk? Een hoorn des hels en dan opgerecht. Een hoorn der zaligheid. Waar zingen we dan over? Nou, kinderen, wat is dan een hoorn? Nou, sommige dieren die hebben dat op een kop, hè? Een hoorn. En zoals bijvoorbeeld een os of een ram, Of als je naar de dierentuin gaat, naar Blijdorp, dan heb je daar ook een neushoorn. Die heeft ook een grote hoorn op zijn kop. Een hoorn. En zo'n hoorn die is voor zo'n neushoorn, dat is een sterk en dat is een machtig wapen. En daarmee kan hij zich verdedigen. En daarmee kan hij ook aanvallen. En ja, dat moet je niet tussen je ribben krijgen, dan is het voorbij. Dus dat is een krachtig strijdwapen. Met zo'n hoorn kan hij vijanden doden. Nou, daarom is in de Bijbel zo'n hoorn, dat is een beeld van sterkte, dat is een beeld van macht, dat is een beeld van kracht, een beeld van overwinning. Een hoorn. En dan staat hier, een hoorn der zaligheid ons opgericht. Evangelie, blijde boodschap. Waarom? Omdat we te maken hebben met zeer machtige doodsvijanden die ons naar de ondergang sleuren. En dan, ja, dan kan alleen een machtige verlosser, een machtige, die alleen kan ons verlossen. Dus onze verlosser, ja, die moet machtiger en die moet krachtiger zijn dan onze machtige onderdrukker. Machtiger dan onze doodsvijanden. Ik heb een verlosser nodig die de doodsvijanden in mijn leven, die ik zelf op geen enkele manier de baas kan. Een verlosser die die doodsvijanden de doodsteek geeft. En met die hoorn, die met zijn machtige hoorn een doodsteek geeft aan de macht van de zonde. En een doodsteek geeft aan de duivel. Een verlosser. Die machtige vijand de dood. Een verlosser die de dood ingaat. Om de dood te doden. Zo'n verlosser kan alleen mij verlossen. Zo machtig zijn die doodsvijanden. En nu de Heere. De Heere heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Een hoorn van redding, van behoud uit doodsnood. Dat wordt ons hierin verkondigd. De Heer, Hij alleen. Hij heeft gezorgd voor een machtige redder. Voor een machtige verlosser. Voor een machtige zaligmaker. En zo'n zaligmaker kan werkelijk zaligmaker zijn. Anders ben ik reddeloos verloren. Kennen we die zaligmaker? Hij alleen kan ons zalig maken. Hij alleen. Bij iemand anders of ergens anders. Het is er niet te vinden. Alleen Jezus Christus. Want Hij is God. Hij staat boven de grootste doodsvijanden. En Hij zegt het. Hij zegt het tegen ons. Ik heb de sleutel van de hel. Ik heb de sleutel van de dood. Dat wil zeggen, ik sta erboven. Ik heb de sleutel van de hel. Ik heb de sleutel van de dood. En Hij zegt het. Ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Hij is ook machtiger dan mijn harde hart. Zo'n verlosser heb ik nodig. Sterker dan de hel. Sterker dan de dood. Sterker dan mijn eigen hart. Zo een is werkelijk verlosser. Hij alleen kan en Hij wil ook verlossen. Want de Heere heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat heeft de Heere niet zomaar gedaan. Daarin zien we zijn verlangen om te verlossen. Want het heeft de Heere zijn Zoon gekost. Dat doet Hij niet zomaar. Nee, vanuit het verlangen om te verlossen. Om ons van die doodsvijanden te bevrijden. Deze machtige zaligmaker. Die wordt ons aangeboden. Opdat we ons vertrouwen niet langer op onze eigen mogelijkheden stellen. En dat we denken dat we zelf die doodsvijanden wel de baas kunnen. Waarom? En hoe komt die gedachte in ons op? Omdat we niet zien hoe machtig ze zijn. En we denken dat we zelf nog wel wat voorstellen. En dat we de zonde en de wereld wel de baas kunnen. Dan denken we nog veel te groot van onszelf. Maar wat is nodig? Dat we groot gaan denken van de Heere. Steeds groter. Steeds meer zijn macht gaan zien, maar ook steeds meer zijn goedheid en steeds meer zijn barmhartigheid. En dat we het zien dat hij genadig is en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die hem aanroepen. Zo'n Heere hebben we. En hij wil onze God zijn. En ons schenken wat ons ontbreekt. Gaan we naar het tweede. Verlossing na een lange adventsperiode. Wat is dat een lange adventstijd geweest voor de kerk van het Oude Testament? We hebben daar wel eens bij stilgestaan. Duizenden jaren tussen die eerste komst van de Heer Jezus, of de eerste keer dat hij beloofd werd, en zijn daadwerkelijke komst naar de aarde. Wij vinden dat het zo lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt. En we zijn inmiddels al zo'n 2000 jaar verder. En nog is de Heer Jezus niet teruggekomen. Waar blijft hij dan? Nou, we lezen in zijn woord dat hij het zegt. Ja, ik kom haastiglijk. Waar is hij dan? Nu duurt het al zo'n lange tijd. Dat kan ons vragen geven. Nou, dat gebeurde bij de eerste christenen ook. Want Petrus, hij schrijft. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Daarmee plaatst hij heel de tijd in het perspectief van God. Ja, hij leert ons als het ware met de bril van God naar de tijd te kijken. En dan zegt hij er ook bij, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Nou, dat lange uitzien, dat lange wachten, en als het goed is, dat lange verwachten, dat was er ook bij de kerk in het Oude Testament. Want die tijd tussen de eerste belofte van Christus' komst en zijn eerste komst, dat was geen geringe tijd. Het is een lange tijd van uitkijken. Maar hier zien we in de lofzang van Zacharias, ook al duurt het zo lang, het is een tijd geweest waar zoveel mensen ook daarmee geworsteld zullen hebben. En dat het vragen zal gegeven hebben. Heere, hoe lang nog? Ook al duurt het zo lang, de Heere, hij vervult al zijn beloften. Op zijn tijd, op zijn wijze. Maar hij doet het. Want dat zien we in vers 70. De Heere doet gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. En als de Heere dat gedaan heeft toen het om zijn eerste komst ging, ook al gingen er eeuwen overheen, eeuwen waarin het geloof beproefd werd, waarin er aanvechting was en waarin het door het hart is gegaan, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, zouden ze vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Nee, de Heere doet gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Door de mond van zijn heilige profeet. Hè? Dat was alleen het middel. Maar de Heere heeft gesproken. En zoals de Heere ook door Gabriel had gesproken tot Zacharias. Dus de Heere spreekt, hij doet het. En is dat ook voor ons vandaag geen aansporing om ook zijn tweede komst te verwachten? Hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal komen om alles nieuw te maken en hij zal geven nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En dat is ook iets wat een plek mag hebben in deze weken van Advent. Niet alleen die eerste komst, maar ook die tweede komst van de Heere Jezus. Heel de wereld, die schreeuwt om rust. Maar de NAVO kan het niet geven, de EU kan het niet geven, verdragen kunnen het niet geven. Alleen onze Heere Jezus kan het geven. En hij zal komen, hij zal het doen. Wanneer? Weten we niet. Maar wel dat hij het doet. Zoals hij ook de eerste keer gekomen is naar zijn eigen belofte. Wordt al gegeven in de eerste dagen van de aarde. Van het begin der wereld geweest zijn. De Heer, hij was direct. Direct na de zondeval. Was de Heer in zijn barmhartigheid naar Adam en naar Eva toegegaan. Direct met het evangelie gekomen. Hij is dat ons wel eens opgevallen dat Adam en Eva, dat ze niet eens het paradijs zijn uitgestuurd. Nog niet eens gebeurd. En de Heere, hij geeft al die moederbelofte. Hij komt al met zijn evangelie. Hij laat ons dat niet zien. Hoe de Heere niet verlangt dat we moedeloos zijn. Dat we het van hem verwachten. En daarom zo direct komt hij al met die belofte. En wij zouden misschien zeggen, nou, dat gaat wel heel snel. Maar hier zien we, de Heere heeft niets liever dan dat we met al onze zonden, met al onze schuld, tot hem de toevlucht nemen. Om door hem verlost te worden. Waarvan? Waarvan verlost te worden? Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Nou, zo'n verlosser is de toen al beloofde verlosser. Die machtige verlosser die de kop van de grote vijand vermorzelt. De verlosser die komen zal om die banden die wij zijn aangegaan met de Satan. Vrijwillig om die te verbreken. Vriendschapsbanden. Dat was het. We vertrouwden de slang meer dan de Heere. Vriendschapsbanden aangegaan met de boze. Om die te veranderen in vijandschap. Ik zal vijandschap zetten. Om ons zo te geven. Een nieuwe relatie met hem. Ik zal vijandschap zetten. Nou, wat hier gebeurt in de lofzang van Zacharias. En wat hier bezongen wordt. En dat heeft alles te maken met die belofte die toen al gegeven is. En verlossing uit de hand van vijanden. En de Heere die het belooft. Ik zal vijandschap zetten. En je denkt, die slang dat is een vriend en die geeft mij wat ik nodig heb. En zo verkoopt de slang zich ook vandaag. Maar het is een vijand die je de ondergang insleurt. Ik zal zorgen dat die vriendschap, dat het weer vijandschap wordt. En verlossen uit de hand van de vijanden. Als derde, verlossing om hem te dienen. Wat is eigenlijk het doel, Gods doel met het verlossen van zondaren? Waarom heeft de Heere die moederbelofte toen gegeven? En wat is zijn doel met al die andere beloftes van verlossing door de profeten? Wat is het doel van Gods verbond met Abraham? Hè? Dat wordt hier ook genoemd. En de belofte aan David. Waarom heeft de Heere dat gegeven? Wat is zijn doel met zijn komst naar de aarde? Nou, misschien zeggen we ja, om zondaren zalig te maken. En absoluut, zeker, daar heeft het ook alles mee te maken. Maar waarom maakt de Heere zondaren zalig? Wat is zijn doel daarmee? Waarom heeft de Heere die hoorn der zaligheid opgericht? Nou, dan geeft vers 74 ons antwoord. Dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden, zonder vrees. Dat is het doel van verlossing. Dat we hem dienen zouden zonder vrees. Dus als die banden met de Satan verbroken worden. En we zomaar vervolgens aan onszelf worden overgelaten. Ja, dan nog, dan belanden we bij hetzelfde. Maar wat is nodig? Dat die banden van Satan, dat het verbroken wordt en dat het banden met de Here worden, zodat we hem dienen zouden zonder vrees. Hem dienen zonder vrees. Dat wij verlost zijn uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, dan is het ook heel belangrijk dat we dit niet omdraaien. En dat gebeurt bij ons, nou dat zit er bij ons in, dat we het omdraaien. Maar dat kan niet. En geen dienen van de Here om zo een poging te doen om verlossing te verdienen. Want wat is het dan? En dan is het dienen met vrees. En dan is er telkens weer die vraag, is mijn offer genoeg? Wat ik doe voor de Here, is dat genoeg? Is mijn dienen, is dat genoeg? Nou, dat is dienen met vrees, dat is dienen als een slaaf. Maar dat is geen leven met de Here. Dan dienen we God als een harde meester. Nou, hoe zingt Zacharias het? Dat we hem dienen zouden zonder vrees. Dat is het doel van de verlossing. Dat we hem dienen zonder vrees. En dan is het goed om te zien dat dit geen verdwaalde tekst in de Bijbel is. Dat we denken, nou, het staat hier maar, en zoveel komen dat niet tegen. Nee, komen dat telkens tegen. En Titus 2 vers 14... die zichzelf voor ons gegeven heeft. Waarom? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ijverig in goede werken. Dat is het doel van de verlossing. Die zichzelf voor ons heeft gegeven. Waarom? Opdat we ijverig in goede werken hem dienen. Als zijn volk. Romeinen 6 vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. En niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Die psalm die we zojuist hebben gezongen, psalm 130 vers 2. Bij de Here is vergeving. Bij u is vergeving. Waarom? Opdat gij gevreesd wordt. Dat is het doel van vergeving. Dat het een vlak veld wordt tussen de Here en tussen ons. En opdat we hem dienen. Zonder vrees. Want waarom zijn we hier op aarde? Waarom heeft de Here ons gemaakt? Dat is met een doel. Jongeren, met een doel heeft de Here jou gemaakt. En misschien vraag je het wel eens af, wat is Gods plan met mijn leven? Daar kunnen we heel veel over nadenken, zulke dingen. Maar dit weten we, God heeft een doel met mijn leven. Maar wat is dan dat doel? Dat moeten we wel weten. Wat is Gods doel met ons leven? In de Engelse Westminster Catechismus is dat de allereerste vraag die gesteld wordt. Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens? Wat is dat nou? En dat is het antwoord, het voornaamste en hoogste doel van de mens is de verheerlijking van God. En het zich in hem ten volle en eeuwig verheugen. Dat is waarom God ons geschapen heeft. En wat horen we Zacharias nu zingen? Dat we hem dienen zouden zonder vrees. Door de verlossing. Dus zien we, Gods doel met de schepping is het leven voor hem. Toen hebben we voor de slang gekozen, in die banden gekomen. Gods doel met de verlossing van het doorbreken van die banden en het verbinden aan hem, is het leven voor hem. Dus door de verlossing komt de Here tot zijn heerlijke doel met zijn schepping. De Here geeft ons dus geen verlossing om vervolgens onszelf te dienen. Dat je vervolgens in het leven alles kan doen wat je, ja, wat je wil, maar dat is dus het punt. Als we verlost zijn, dan willen we andere dingen. Maar als we denken verlost te zijn, als het ware, zodat we maar erop los kunnen leven. Nee. De Here verlost ons om hem te dienen. Niet om vervolgens de wereld te dienen. Dan zijn we nog slaaf van de wereld. Dan zijn we niet verlost. En natuurlijk, de wereld die blijft trekken. En de duivel die heeft macht. Maar dan gaat het erom. Jagen wij de wereld na? Jagen wij de zonde na? Of jaagt de wereld ons na? En jaagt de zonde ons na? En is er dus de strijd tegen de zonde. Verlossing geeft de Heere opdat we hem dienen zouden zonder vrees. En dat doet Zacharias zingen. Dat doet Zacharias jubelen. En doet dat ook ons zingen en jubelen. Is het ook onze vreugde om hem te dienen zonder vrees? Misschien denkt iemand maar is daar vreugde in dan? Misschien is je beeld van het dienen van de Heere dat er helemaal geen vreugde in is. En dat je dan heel veel niet mag. En dat je heel veel andere dingen moet. Het kan dat je beeld is van het dienen van de Heere. Nou, wie, als dat je gedachte is, ga eens na. Wie zou je dat graag wijs willen maken? Wie heeft daar belang bij dat je denkt dat de dienst van de Heere dat er geen vreugde in is. Wie zou daar nou belang bij hebben? Dat is die oude slang. Dat zijn zijn doortrapte listen. Dat deed hij in het paradijs ook al. Toen zei hij ook. Is het ook dat God gezegd heeft dat gij niet zult eten van alle boom van deze hof? Wat deed de slang toen? Hij laat ons kwaad denken over God. En hij schildert God af als een harde, als een boze meester. Een God die geen liefde waard is. Een harde meester om te dienen. Alsof er geen vreugde ligt in het dienen en in het leven met hem. Alsof de Heere niet het beste voor ons op het oog heeft. Toen en vandaag. Nou, zo is die slang ook vandaag bezig. Telkens weer om het leven met de Heere weg te zetten als een leven waarin geen vreugde is. Terwijl het juist het dienen van de wereld en de duivel, terwijl juist daarin geen vreugde is, want dat kan ons hart niet vervullen. Onmogelijk dat ons hart kan vervullen. We zullen telkens weer andere dingen gaan zoeken. Maar het zal het hart niet vervullen dan alleen de Heere, Hij alleen kan ons hart vervullen. Verlossing om hem te dienen. En dat het is, ja, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Tot slot. En misschien denkt iemand, ja, hoe zit dat dan? Want er staat hier nog iets. Er staat al de dagen van ons leven. En je zegt, ik heb God de Vader leren kennen als mijn hemelse Vader. Door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En ik heb een verlangen om naar Gods woord en Gods wil te leven. En ik heb er ook vreugde in. Maar tegelijk is het zo onvolkomen. Zo onvolkomen. Elke dag opnieuw is er weer de zonde. Maar Zacharias, hij zingt hier in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En bij mij is het zo onvolkomen. Hoe kan dat? Gemeente, doet dat niet verlangen naar de tweede komst van de Heer Jezus? Als we door de hoorn der zaligheid de vergeving van zonde kennen en het leven met hem, dan is er vanaf de dag dat de Heer Jezus terugkomt, de tweede keer, dan is er vanaf die dag het volkomen dienen van hem. Alle dagen van ons leven tot in alle eeuwigheid. Met een lichaam dat gelijk is aan zijn lichaam, waarmee we hem ten volle zullen verheerlijken en prijzen. Alle dagen. Kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 132, vers 11 en ook vers 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht en heldere lampen toegericht. En het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 11 en 12 van 132.